Welkom bij de Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging. Vandaag een aflevering van de Kletsende Klasse, waarin we de reacties van jullie, onze luisteraars, bespreken. En vandaag gaan we het hebben over optimisme in de politiek en over de vraag wie er nou eigenlijk echt hun handje ophouden in ons land. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need... En ik hoorde nog te zeggen, het is tijd voor de linkse revolte. Nu voelden mensen die niet aankomen. Wat gebeurt hier nou?
Waar zit ik aan te luisteren?
Mijn naam is Hans Roodburg. Ik ben projectleider bij Wetenschappelijk Bureau van Links. En ik zit hier met Janneke Holman, fractievoorzitter van de Haagse PvdA en medewerker van de W.R.D. Beckman Stichting.
Yes, hallo.
Hi, hi. En ik zit hier met Abdelkader Kabatje, werktuigbouwkundige en betrokken linkse jongen.
Dankjewel.
Ja, leuk dat jullie er zijn, jongens. En heerlijk om hier weer te zijn na de vakantie zo met de kletsende klasse en onze luisteraars. Voordat we de luisteraarsreacties gaan bespreken, eerst even een vraag aan jullie als luisteraar en als kijker. Want de campagne begint weer in volle hevigheid los te barsten. En het is van het grootste belang dat we het linkse geluid zo sterk mogelijk gaan laten horen. En met de podcast en onze online presence proberen we daar een bescheiden bijdrage in te leveren. En we kunnen jullie hulp ontzettend goed gebruiken. Want we willen allemaal content gaan maken, filmpjes, dat soort dingen. Dat kost tijd en dat kost dus ook geld. En je kan ons ontzettend helpen door vriend te worden van onze show. Dat kan via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. En daar kan je een bijdrage geven aan het laten uitbreken van de revolte. Dus, wat ook heel leuk is, daar kan je ook meepraten. Daar kan je namelijk berichtjes inspreken en die kunnen wij hier weer afspelen, zoals we zo meteen ook gaan doen. En je kan ook gewoon meepraten via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Dus doe dat vooral als je een opvatting hebt over wat te zeggen, of als je een onderwerp hebt waarvan je zegt, dat moeten jullie echt eens gaan bespreken. Alright, gaan we naar de eerste reactie. En dat is een bericht die kregen we binnen via Insta. Heel leuk. Dat kregen we van een account met de naam De Kritische Kamer. En hij stuurt, ik ben net begonnen met het maken van video's over maatschappelijke en politieke thema's, nadat jullie podcast mij heeft geïnspireerd om een tegengeluid te laten horen. Mijn eerste video gaat over de mythe van de meritocratie. Ik ben benieuwd wat jullie dan van vinden. Ja, ik wilde deze even met jullie bespreken, want het is echt superleuk. Dit is een iemand die luistert naar de podcast en die heeft gedacht, hey, maar dit activeert me. Ik ga zelf uitlegvideo's maken, explainers. Superleuk. En zijn eerste video werd gelijk al meer bekeken dan veel van onze reels. Dus hij is lekker bezig.
Nice, ja. Nice.
Hebben jullie hem gekeken?
Ja, zeker. En ook meteen echt supergoed begonnen. Gewoon professioneel, zit goed in elkaar. Als in professioneel het komt gewoon super duidelijk over het verhaal. En ik vind het inderdaad echt vooral zo gaaf. Want wij zeggen dat, we hebben dat in meerdere afleveringen gezegd. Ja. Van ga gewoon zelf content maken en praten over politiek. Want het gebeurt echt te weinig op links. Ja. En dat dan inderdaad mensen dat ook echt gaan doen nu. Dat is echt heel gaaf. En ook meteen heel goed hoe de Kritische Kamer dat doet.
Ja, superleuk.
Leg de lat meteen hoog.
Ja, ja. Het is ook echt, het is fysiek inhoudelijk gelijk ook.
Ja, ja. Ja.
Ja, heel tof. Dus nee, laten we wel zien dat we echt een beweging aan het vormen zijn, mensen. Dus denk jij nou thuis ook van, ik wil eigenlijk ook wel iets gaan doen online, van die explainers maken of weet ik veel wat. Twijfel vooral niet en benader ons ook als we een keertje met je mee moeten kijken of zo, want dat doen we heel graag. En deze account heet dus De Kritische Kamer aan elkaar en is actief op Instagram. Dus ga dat vooral volgen en push je die content.
Mm-hmm.
Ja. Oké, gaan we naar het tweede bericht. Ingezonden bericht van... dat is trouwens ook een primeurtje. Dat is heel leuk. Dat is een bericht van een journalist van HP De Tijd, Hans van Willigenburg. En hij had een vraag voor ons voor een artikel dat hij aan het schrijven is. En dat leek hem leuk als we dat in de podcast zouden bespreken. Dus ik zal hem even afspelen. Komt-ie, Hans.
Beste mensen van de linkse revolte, mijn naam is Hans van Willigenburg, freelance journalist en ik schrijf voor het verkiezingsnummer van HP De Tijd een stuk over waar is het politieke optimisme gebleven? Waar is het aura van de can-do mentaliteit, van we kunnen het, waarom lijkt die zo ver weg? En dat wil ik dus gaan onderzoeken. Nou, er zijn drie redenen waarom dat heel ver anno 2025 en de aanstaande verkiezingscampagne heel ver weg lijkt. 1. Het gaat daadwerkelijk slecht met de wereld en Europa, misschien daardoor ook met Nederland. Dus zou het heel ongeloofwaardig zijn om een heel optimistisch verhaal te gaan houden. Tweede reden is misschien daarmee in tegenspraak, misschien ook niet. Namelijk dat we het eigenlijk nog in de westerse wereld nog te goed hebben, dus ook in Nederland. En dat we dus alleen in termen van bedreiging kunnen denken. In termen van, we hebben het nu nog redelijk goed of behoorlijk goed, maar het gaat alleen maar minder worden. En de derde reden is, als je naar Henri Bontebal kijkt, iemand die toch op een gigantische verkiezingsoverwinning lijkt af te steven, dan lijkt zijn succesvolle strategie om te zeggen, ik doe geen beloftes, ik ben ook niet optimistisch, want ik ben geen populist. Met andere woorden, hij ziet beloftes en optimisme of welke vorm van hosanna dan ook, ja, valt buiten het frame wat hij van zichzelf neerzet, namelijk als de antipopulist. Dat suggereert dat als je wel optimistisch bent, dat je heel snel dingen gaat beloven die je niet waar kunt maken. En dat zou dus een andere, nog een reden, een extra reden zijn, de derde, waarom optimisme het moeilijk heeft. Het publiek zou daar doorheen prikken. Nou, dat laat dus dan vervolgens voor jullie de uitdaging over. Hoe zou politiek optimisme er in een politieke campagne toch een plek kunnen krijgen? Want de aanname van het artikel is toch dat we wel een beetje klaar zijn met al dat crisisdenken en al die doemscenario's. En dat we gewoon een optimistisch geluid als kiezers willen horen. Heel benieuwd wat jullie analyse is.
Alright, dankjewel Hans voor deze vraag en de uitgebreide analyse. Ah, laat me horen jongens, optimisme, waar is het?
Ja, goeie vraag. ik snap wel wat hij zegt, als in dat er heel weinig mensen zijn die nog even optimisme over hebben met wat we allemaal zien in het nieuws elke dag.
Ja.
Tegelijkertijd herken ik ook wat hij zegt. Mensen zijn ook gewoon klaar met al die crisis en willen gewoon oplossingen.
Ja.
Dus mijn vraag is weer, wat betekent optimisme dan? Is optimisme, hier is een oplossing, ga ermee door, is optimisme. Oh, we zijn zo vrolijk, we gaan gezellig samen stemmen. Is Bontebal op een bepaalde manier niet ook optimistisch? Ik bedoel, die biedt ook een bepaald alternatief voor wat we nu doen. Ja, als we lang maar niet populistisch doen, komt het wel goed.
Ja, vind je dat, heb je bij Bontebal optimistische vibes? Dat je denkt, van, nou, hij is best wel een optimistisch politicus eigenlijk.
Nou, ik denk dat heel veel mensen denken, als we gewoon weer een beetje normaal doen, dan komt het wel weer goed. Dat ze daarom Bontebal zo leuk vinden. Want hij is het normale, wat we al heel lang kwijt zijn.
Ja.
Maar ik denk dat mensen heel lang bijvoorbeeld Omtzigt ook een hele optimistische boodschap vonden hebben. Want, kijk, eindelijk komt er iemand voor ons op. Eindelijk is er een politicus die wel echt om ons geeft, die dingen doet bij de toeslagenaffaire.
Ja, dat, hij zet ook heel erg een beeld neer van ik bied echt perspectief. Ik heb de systeemoplossing. Had ik zo'n poster dat hij zo in de verte staarde als een soort roerganger. Ik ga het land wel even de goede kant op leiden. Dat is ook een bepaalde vorm van optimisme, ja. Ja.
Dat denk ik wel. Het heeft in ieder geval geen pessimistische insteek, denk ik dan.
Ja, het triggerde mij best wel. Dat hij zei van, mensen zijn wel een beetje klaar met de pessimisten. Dat ik voelde me eigenlijk wel dat ik dacht, ja, wanneer is nou de laatste keer dat we echt een campagne hebben gezien die echt optimistisch was? Ik moest gelijk denken aan die campagne van Jesse Klaver toen hij net begon, met die opgerolde witte mouwen, een beetje dat Obama-achtige van, hè, we gaan weer echt Nederland vooruit helpen. En de andere enige waar ik aan kan denken is Mark Rutte. Die gewoon met zijn supergave landje. Ja. En dat werkte wel inderdaad heel goed.
Ja, ja, ik kan me eigenlijk wel een beetje aansluiten bij Ab. Ook, ik ben nog een beetje zoekende ook naar het verhaal van Hans van HP De Tijd. Andere Hans, dus de Hans die we net in het bericht hoorden.
HP Hans.
HP Hans. wat is optimistisch? Gaat het om een optimistisch inhoudelijk verhaal? Of gaat het inderdaad meer om de vibes en het type campagne en de opgestroopte mouwen van Jesse Klaver en Justin Trudeau en Obama. Weet je wel, we kennen alle voorbeelden. Want als je het zo zegt, dan zit ik na te denken van, ja, nou, volgens mij had Diederik Samsom ook best wel een optimistische campagne.
Oh ja.
Toch?
Nou, ik weet niet.
Of een optimistisch verhaal? Volgens mij wel. Nee,
het eerlijke verhaal. Die ja, wilde juist.
Maar het was wel optimistisch ook.
Ja.
Ja, ja. Dus als je er dan zo over nadenkt, zit ik ook nog een beetje te zoeken van, ja, Wat is optimisme? En ik als simpele kiezer, heb ik zelf eigenlijk behoefte aan een optimistisch verhaal? Of vind ik het ook gewoon een voldoende als een politicus laat zien dat hij strijdbaar is? Van jongens, het gaat niet goed met de wereld. Is het niet de genocide in Gaza, dan is het wel de democratie die overal onder druk staat. Maar ik ben in ieder geval strijdbaar om het te veranderen, om het anders te doen, om het een beetje beter te maken.
Ja.
Maar ik denk dat strijdbaar iets anders is dan optimisme.
Ja. Wat vinden we dan van bijvoorbeeld de campagne van Zoran Mamdani in New York? Die burgemeester worden daar.
Precies. Bij hem dus ook heel erg. Dat ik, als ik naar hem kijk, denk ik, nou, dit is optimisme. Hij is zo vrolijk. Die man is alleen maar aan het lachen. Hij is alleen maar met mensen bezig, samen, gezellig. Terwijl hij opereert in een land wat gewoon ja, richting een oligarchie of al niet een oligarchie is. Gewoon mm-hmm. bestuurd door een rijke elite. En als burgemeester kan je daar vrij weinig tegenover stellen eigenlijk. Maar toch krijg je bij hem het gevoel van yes, hij gaat ze allemaal verslaan. Ja.
Hij doet echt het gevoel van het kan. Ja. Het kan anders, we gaan het gewoon regelen.
Ja.
We gaan winnen.
We gaan winnen, ja.
Ja,
ja. Ja, oké. Okay. Dus meer een soort van, toch een soort van yes we can-achtig.
Ja, het voelt niet zo.
Dat gevoel geeft hij wel.
Ja. Ja.
Het voelt niet zo zwaar.
Ja.
Ik heb bij heel veel partijleiders het idee dat ze dan wel een alternatief bieden. Maar dat het tegenwoordig heel vaak is van, oh, het moet. We moeten dit nu doen.
Ja, want als we dit niet doen, dan gaan we echt helemaal de shit in met z'n allen. En jongens, we moeten nu het land de goede kant opsturen. Een beetje die vibe. Dat je denkt, oh mijn god, ja, inderdaad, het moet. Maar dat, ik word daar niet. Ik denk niet dat daarvoor gaan mensen niet enthousiast de straat op. Ik bedoel, die Zoran, die heeft nu deze week, dat is echt geniaal, die heeft via Instagram een speurtocht door New York afgekondigd met zijn campagne. En die hele stad loopt dus vol met mensen die allemaal super enthousiast zijn en door die stad aan het rennen zijn en zo. En dat is heel erg een optimistisch blij verhaal. Ik zie dat weinig nog in Nederland gebeuren. Dat je dan, als iemand dat nu zo afkondigt, dat dan allemaal hele blije mensen over straat gaan rennen.
Ja. Ja, wel een leuke campagne stuurt. Ja, ik zat nog even met een schuin oog ook te kijken naar HP Hans, oh, sorry Hans, ook zegt over Henry Bontebal. Van, ja, eigenlijk heeft Henry Bontebal heeft hij ook niet heel erg een optimistisch verhaal. Want hij zegt, ja, ik doe geen beloftes.
Ja.
Maar dan denk ik, ja, is het doen van beloftes, is dat dan optimistisch?
De belofte dat je het echt beter gaat maken. Dat er concrete verbeteringen gaan zijn in de levens van mensen.
Ja, ja, ja. Maar je kunt beloven dat je de hypotheekrente afschaft.
ja, dat is wel een mooie belofte.
Of je kunt beloven dat je er alles aan doet om de wooncrisis te bestrijden. Dus je hebt ook verschillende soorten aan type beloftes wat je kunt doen.
Ja, maar jij hebt geen behoefte aan een optimistisch verhaal, hoor ik zo aan je.
Nee, nou, we hebben ook een heel mooi gesprek gehad met Sybren Kooistra op het congres van GroenLinks PvdA voor de zomer. Mm-hmm. En dat ging over een artikel wat hij heeft geschreven. Misschien kan die nog even in de show notes. En dat, daarvan mm-hmm. is de titel juist In Defense of Pessimism. Dus waarin hij helemaal uiteenzet waarom we... Ja, dan moet ik het even goed proberen samen te vatten. Hans, help me.
Nou, dat het waarom... heel goed is van benoemen dat we in een systeemcrisis zitten van meerdere kanten. En dat we echt met z'n allen de shit ingaan.
Ja, en dat je echt best wel pessimistisch mag zijn. En dat je dat ook strijdbaar kan maken. En dat je niet altijd maar optimistisch of hoopvol hoeft te zijn. Nou, en die voelde ik ook wel heel erg. Volgens mij voelden we die allemaal wel heel erg op dat moment. Dus ja.
Ja, ja, gewoon erkennen dat er ook gewoon mensen zijn die hopeloos zijn. Die hebben dan niks aan zo'n optimistisch verhaal.
Ja.
Nee. Maar ik denk toch, ik blijf het wel eens met wat Hans zegt, mensen zijn klaar met het pessimisme en hebben optimisme nodig.
Missen ze niet gewoon Mark Rutte? Is dat niet gewoon...
Nee.
Ja, die was weer optimistisch.
Dat zal diep eronder liggen, ja.
Dat is een gaaf landje, ja.
Volgens mij elk goed politiek verhaal heeft wel een bepaalde structuur. Je hebt een gezamenlijke groep, hè? Dat zijn wij met z'n allen, de samenleving, de gemeenschap, het volk, Nederland. Die willen gewoon allemaal fijn ons leven leiden. En als tweede heb je heel vaak in die structuur dan een bedreiging, een grote bedreiging. Nou, die hebben we op dit moment genoeg. Maar als derde moet er ook wel een duidelijk verhaal komen over, maar dan komen wij, als wij samenkomen, gaan we dit allemaal omkeren en dan gaan we het de goede kant op sturen. En die laatste stap, die op een goede manier brengen en dan ook mensen het gevoel geven van ja, fuck yes, die gaan we onderdeel van uitmaken, die mist nu wel een beetje op veel vlakken. Dus er is weinig, kom op jongens, we gaan het met z'n allen cheffen en dan één grote gezellige groep waar je bij wil horen van wij gaan het allemaal de goede kant op sturen.
Ja, nou bijvoorbeeld vorige keer zat Jouke bij ons, van Jacobin.
Ja.
Die had een heel vurig, passievol pleidooi, ook heel strijdbaar, maar ik vond het niet per se optimistisch. Het was eigenlijk inherent pessimistisch.
Maar ik wilde er wel bij horen. Ik werd er wel vrolijk van.
Ja, ik had heel erg even moeten nu vechten, want anders wordt de wereld alleen nog slechter. Dat is een optimistisch verhaal, maar het was wel overtuigend in ieder geval voor mij.
Ja, ja, ik denk dat daar dan ook de kern in zit van optimisme in de politiek. Het gaat er niet om dat je mensen allemaal het oneindige belooft.
Ja.
Ik bedoel, dat mag ook best wel eens wat vaker, maar het zit er in ieder geval in dat je uitstraalt van hey, we gaan het met z'n allen fijner, leuker, mooier, beter maken. Ja. Dat is überhaupt hè, met ons land. Van dat is een van de punten die Hans ook maakt. Van we hebben het al best wel goed. En daardoor gaan we alleen maar nadenken in termen van bedreiging. Ik denk als je gemiddeld naar Nederland kijkt, ja, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. Gemiddeld gezien hebben veel Nederlanders het goed. Al vind ik over er leven ook nog gewoon bijna 1 miljoen mensen rond de armoedegrens. Ja. Laten we dat vooral ook blijven benoemen. Maar wat echt niet goed gaat in Nederland is dat heel veel mensen zich eenzaam voelen. Er is een heel, heel groot gevoel van mensen die geïsoleerd raken, angststoornissen, mensen met burn-outs, dat is allemaal aan het stijgen. Ik denk dat daar ook een heel mooi optimistisch verhaal te vertellen is van juist in dat weer samenkomen, samen een beweging gaan vormen en daar ook verandering in brengen. Het hoeft niet allemaal materieel, denk ik.
Hm. Ja.
De vooruitgang die we te behalen hebben als Nederland.
En ik denk toch wel echt dat daar gewoon een soort verhaal van het kan bij hoort. Want ik moet dan gelijk denken, ja, vroeger hadden we die problemen niet. Dus het kan wel anders.
Ja.
En dat voelt voor mij optimistisch.
Ja, en daarin kan je dus ook wel een verhaal vertellen. Want we hadden Mark Rutte met zijn supergave landje. We zijn een supergaaf land. We doen daar als links altijd een beetje over, ja, Nederland is hem niet gaaf. Het is ook armoede en het gaat ook allemaal een beetje ruk. En de hele zorg wordt uitgekleed en alles. Maar vanuit dat, je zou ook een verhaal kunnen vertellen over Nederland. We zijn inderdaad een supergaaf land. Want bijna alle mensen die ik op straat spreek zijn hartstikke aardig en willen het beste doen voor de mensen om me heen. We zijn een supergaaf land, maar we moeten nu met elkaar wel gaan cheffen dat die supergaafheid ook tot uiting komt. En dat kan. We zijn een van de rijkste landen ter wereld opnieuw. Er zit een enorme klomp geld bovenaan. Als we dat eerlijk gaan verdelen, kan iedereen weer gewoon gezellig hier zijn leven leiden.
Maar is dat sociale meerderheid vreemd? Is dat dan niet eigenlijk optimistisch?
Ja, totaal. Ja, maar dan moet je die wel de hele tijd zo laden natuurlijk.
Ja, ja dat is oké. Ik begin al wat meer te voelen voor het optimisme.
Je bent optimistisch te worden.
Ja, ja, ja. Maar ik moet in mijn hoofd merk ik even weg van dat betekent dat je een soort van blij ei-achtige politiek voert. Maar dat je echt best wel een soort van boos kan zijn, strijdbaar, maar wel met uiteindelijk een optimistisch toekomstbeeld van het kan anders.
Ja.
En, ja. Dat mist. Ja, eens. Of tenminste. Ik denk dat genoeg partijen op links daar echt wel een goede aanzet voor hebben. Maar het nog wat meer op die manier in de kijker kunnen zetten.
Ja. Ja, denk ik ook.
Ja.
Overigens over dat punt over Henry Bontebal. Van hij, ik doe geen beloftes. Ik ben niet optimistisch. Ik ben geen populist. En daarom is hij populair. Ik denk wel, hier ligt wel echt een hele grote uitdaging voor links. Want inderdaad, hij in de peilingen wordt hij gewoon premierskandidaat. Dat wordt dus, je moet een verhaal tegenover hem gaan hebben. En dan zit het hem denk ik wel echt in het feit dat deze partij, deze man, eigenlijk vrijwel niks belooft. Dus we zitten in een systeemcrisis op alle vlakken. En de belofte is, we gaan terug naar de status quo. Die al ruk was. Die al een soort van een volgas op een muur afrijden is. Qua natuur, qua klimaat, maar ook qua armoedebeleid. Ik heb dus dat verkiezingsprogramma zitten lezen. Ze hebben dus een kopje, werken moet lonen.
Ja, ik had het gezien. Ja.
Ik, oh, super nice, werken moet lonen. Ik ga kijken, wat hebben ze staan? Er staat gewoon niks over de lonen onder werken moet lonen. Gewoon niet dat de lonen omhoog moeten. Minimumloon komt gewoon niet in het verkiezingsprogramma voor. Nee, bij werken moet lonen, de eerste zin van dat verkiezingsprogramma is, vaak loont meer werken al. Meer dan mensen denken. Dat vraagt duidelijke voorlichting en informatie. Dat ik echt denk, holy shit, is dit je eerste zin onder het kopje werken moet lonen?
Maar ik had ergens toch ook wel het idee dat bepaalde dingen altijd heel erg geladen, zoals heel veel nadruk hebben ze al gelegd op gezinnen. Maar het voelt juist heel erg alsof ze zich als partij willen neerzetten als wij gaan samenwerken en we gaan gewoon het land besturen en we kijken wel wat we doen. In plaats van dat ze heel hard, inderdaad, zoals hij zegt, dingen gaan beloven, maar dat ze meer bezig zijn van oké, we gaan straks het land besturen, dit zijn een beetje wat we willen, maar deur staat open om met ons samen te werken.
Ja.
Ik denk dat dat hem heel erg gaat helpen juist.
Ik denk dat ze gedacht hebben voor het verkiezingsprogramma, we gaan gewoon niks opschrijven, dan kunnen mensen zich ook nergens aan stoten van wat we doen.
Dat ja.
Nou ja, en ik heb hierbij ook het idee van, oh, die formatie gaat wel snel worden dan als ze niks beloven. Ik denk dat heel veel mensen nu wel denken van ja, die verkiezingen gaan lang duren, die formatie gaat lang duren.
Ja, maar ja. Toch, weet je wel, stel het CDA wordt het grootste of de op 1 na of 2 na grootste partij en komt in een coalitie. En dan komen ze aan de onderhandelingstafel en het CDA vindt echt wel dingen hoor. En we weten ook allemaal ongeveer wat ze vinden. Nou, en als ze het bijvoorbeeld hebben over wat doe je met een minimumloon, dan weet je dus dat ze waarschijnlijk helemaal niks willen.
Nee, tegen verhoging zijn.
Ja, het is ook wel wat dat betreft ligt de lat ook wel laag voor politiek in Nederland momenteel. Dat een groot deel van de kiezers denkt van, hey, iemand die eigenlijk een soort van zegt van, jongens, zet mij daar neer en ik probeer zo min mogelijk te slopen. Nou, ja. Top.
Ja, maar dat is het. Maar dat is natuurlijk niet
eigen ideeën, ja. Nee, niet nodig. Gewoon zorgen dat het allemaal een beetje blijft draaien. En dan,
ja. Geen ruzie maken.
Ja, geen ruzie maken, ja.
Maar ik vind het ook wel bits van die Bontebal. Want 2 jaar geleden toen hij aantrad, toen weet ik nog, dan had hij zijn campagnespotje in Rotterdam. Dit is dus de stad, dit is mijn stad, Rotterdam. Ik maak me heel erg zorgen over de tweedeling, want heel veel mensen leven in armoede. 2 jaar later, niks meer. Je hoort er gewoon niks meer over. Bestaanszekerheid helemaal weg. En ook die hele belofte van, ik ga de tweedeling te lijf. Ja, we gaan aardig doen voor elkaar en het gezin centraal zetten. Maar dus minimumloon omhoog, niet. Ja. Je had toen de commissie Sociaal Minimum, die onderzoek had gedaan. Van jongens, het gaat helemaal fout in Nederland qua de armoedegrens. Bijstand omhoog staat niet meer, staat niet in het verkiezingsprogramma. Sociaal minimum staat niet in het verkiezingsprogramma. Het is gewoon helemaal overboord gegooid. Gewoon binnen 2 jaar. Dat is toch bizar?
Ja.
Maar goed, ze willen wel ineens de Palestijnse staat erkennen als CDA. Wel onder heel veel voorwaarden die niet per se te voldoen zijn, maar...
Ja, en nog wel gewoon wapens blijven sturen natuurlijk.
Ja, Israël, dat, dus.
Dat wel, maar dan heb je wel de staat erkend. Ja.
Ja. Ik moet het hele verkiezingsprogramma nog lezen, eerlijk gezegd, van het CDA. Gaan we allemaal doen de komende weken natuurlijk.
Zeker, we gaan het allemaal doorakkeren.
Ja, ik ga dat niet doen. Ik ga lekker leuke dingen te doen.
Ik vertik het.
Als werkgebouwkundige.
Even kijken, ik denk dat we, het optimisme wel behandeld hebben.
Ja, nou, misschien een tip voor het artikel van Hans in HP De Tijd. Misschien even scherp formuleren wat dan die optimistische politiek is. Want bij ons ging het al een beetje alle kanten op. Van, gaat het dan om je inhoudelijke verhaal? Gaat het of je opgestroopte mouwen hebt bij je speech? Ja. Wat is een beetje de, dat?
Ja, is het optimisme? Vibes of beloftes?
Ja. Precies. Is het vibes? Is het inhoud? Is het beide?
Ja, mee eens. Ja, mijn stelling zou dus zijn, de vibes zijn misschien nog wel belangrijker dan de beloftes. Dat mensen het gevoel krijgen van, wauw, hier gebeurt iets.
Ja.
Voor een campagne dan. Nee, trouwens, nou, maar die zonderman daarmee, die had wel super concrete beloftes.
Ja.
In alles. Ja.
Gewoon, wat was het? Alle bussen gratis.
Zo. Gratis bussen.
Ja.
Supermarkten vanuit de overheid.
Ja.
En de huur omlaag.
De huur omlaag.
Ja, dus dat is ook wel weer echt optimisme. Ja. Nou, succes Hans met schrijven. En we zijn benieuwd naar het resultaat. Gaan we door naar de volgende. We hadden namelijk een tijdje terug een aflevering met Marie en Nasrin over het leven in de bijstand. Naar aanleiding van die uitspraken toen van Jezielgus van... ik wil de NAVO-norm gaan halen door eigenlijk op de bijstandsuitkeringen te gaan korten. En daar hebben wij opvallend veel reacties op gehad, op dat gesprek. En vooral op de filmpjes met Nasrin. Want mensen, het is echt mensen in de bijstand die hun verhaal doen en iets zeggen over hoe ze het ervaren. Dat werkt als een rode lap op een stier. Dat is niet normaal. Echt zoveel reacties van mensen van, ze moet gewoon de mond houden, dankbaar zijn. Dat soort reacties. Ik schrok er wel weer van. Ja, het klimaat rond de bijstand in onze samenleving. Dus daarom dacht ik pik er even één reactie uit, die volgens mij best wel kenmerkend is voor hoe er vaak over de bijstand wordt gedacht en vooral over de verhouding tussen rijk en arm in ons land. Dat is een reactie van Ori op Instagram. En die sturen namelijk, de rijkeren leven niet van gemeenschapsgeld, de bijstandtrekkers wel. Dus mag er best nog strenger gecontroleerd worden wat mij betreft. Ik zie in mijn omgeving zat mensen die het maar al te makkelijk vinden om het handje op te houden. En waar ik het graag met jullie over wilde hebben is... zowel de eerste zin, de rijkeren leven niet van gemeenschapsgeld, de bijstandtrekkers wel. En die laatste zin, het handje ophouden. Het leek me goed om eens even te kijken wie er nou echt het handje ophouden in Nederland. En daarvoor ben ik de cijfers even ingedoken. Want de vraag is natuurlijk, is dat wel zo? Leveren de rijkeren niet van gemeenschapsgeld en de bijstandtrekkers wel? En ik ben daar even onderzoek naar gaan doen. En eerlijk gezegd, ik schrok eigenlijk gewoon van de resultaten. Want allereerst is het de vraag, dragen rijken nou echt het meeste bij aan onze voorzieningen, hè? Aan belastinggeld? Dus de rijkeren leven niet van gemeenschapsgeld. Dat impliceert een beetje zo van, ja, zij dragen toch het meeste bij. Ja, dat is dus gewoon niet waar. De rijkeren dragen zelfs minder bij aan onze voorzieningen dan gewone werkende mensen. De allerrijkste, dus dat is zo'n 0,01% van Nederland, die betalen ongeveer 28% belasting over hun inkomen. Nou, voor een normale werkende is dat 40% ongeveer.
Ja.
Dus het zijn gewoon werkenden die dragen de lasten van de voorzieningen. En het meest aanstootgevende voorbeeld hiervan is natuurlijk de rijkste Nederlander, Charlene de Carvalho Heineken. Ze heeft 14,5 miljard euro op de bank staan. Dus dat is 14.000 miljoen euro. En zij betaalt geen belasting. Helemaal niks. Nul.
Christ.
Ja.
Bizar. Ja.
Ja, betaalt dus... gewoon meer belasting dan de rijkste persoon in Nederland.
Ja, wij allemaal.
Ja.
Iedereen betaalt meer belasting dan de rijkste persoon in Nederland.
Gestoord besef, toch?
Ja. Krankzinnig.
Ja, het is echt insane. Ja. Echt insane. Dus in dat opzicht, ja, rijkere leven niet van gemeenschapsgeld. Volgens mij, ja, Charlene, die maakt hier wel gebruik van de weg bijvoorbeeld, volgens mij, en dat soort dingen. Ja. Dus,
is gewoon 14,5 miljard euro rijker dan ik.
Ja, ja. Het is echt
een ja, ik vind het gewoon een heel bizar besef.
Ja, nee, dat is waanzinnig. 14,5 miljard euro, joh. Dat is echt ongekend. Maar wat dus ook nog interessant is, want dan zou je kunnen zeggen, ja, maar rijken gebruiken ook bijna, maken ook bijna geen gebruik van de verzorgingsstaat. Want Charlene, die heeft 14,5 miljard euro, die koopt alles zelf wel in. Nou, dat is dus in ieder geval niet waar, omdat ze dus ook gebruik maakt van de weg en de politie en dat soort dingen. En de elektriciteit, dat betalen we al met z'n allen. Maar wat nou ook interessant is, ik kwam een onderzoek tegen over het gebruik van voorzieningen door de verschillende klassen in Nederland, van het SCP. Het is wel uit 2017, maar ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat dit veranderd is. Zij zijn gaan kijken, hoeveel maken de verschillende inkomensklassen nou eigenlijk gebruik van onze voorzieningen? Dus van zorg, onderwijs, sociale zekerheid, wonen, eigenlijk alles wat we betalen met belastinggeld. En wat zij uitvonden was dat de lage inkomens het meest gebruik maken van de voorzieningen. Dat is ongeveer 10.000 tot 22.000 euro per persoon. En dat komt vooral omdat mensen met een laag inkomen vaker gebruik maken van zorg en van huursubsidie. Maar wat dus ook bleek, na de lage inkomens gebruiken hoge inkomens het meeste voorzieningen. Nog meer dan middeninkomens. Hoge inkomens gebruiken ongeveer tussen de 10.000 en de 15.000 euro per jaar aan voorzieningen. Dus dat is ongeveer evenveel als de lage inkomens. Terwijl middeninkomens tussen de 9.000 en de 10.000 euro per jaar gebruiken aan voorzieningen. Dus wat je ziet is dat middeninkomens het merendeel van de verzorgingsstaat betalen. Ja. Maar dat hoge inkomens er veel meer gebruik van maken. En waar zit het hem in? Dat zit in onder andere onderwijs. Dus hoge inkomens doen veel meer een universitaire studie en dat kost gewoon heel veel geld. Het zit hem in cultuur, dus het theater en dat soort dingen. Dat is ook allemaal de zogenaamde linkse hobby's. Ja. En het zit, jawel, in de hypotheekrenteaftrek. Dat is gewoon een... Ja, op wonen. Er gaat gewoon enorme sloot geld vanuit de middeninkomens naar de allerrijkste. Want de hypotheekrenteaftrek, dat is voor de mensen... Dat is zo'n woord dat je even moet nadenken. Wat is dat ook alweer? Als jij een hypotheek hebt, dan betaal je de rente over... wat vrij normaal is bij een lening. Maar in Nederland mag je die aftrekken van de belasting, zodat je er geen belasting over hoeft te betalen. En wat blijkt nou? Het grootste gedeelte daarvan gaat naar de rijkste mensen. Want de rijkste mensen hebben de grootste huizen. Die hebben daar enorm voordeel van. Sterker nog, de helft van al het geld dat naar hypotheekrenteaftrek gaat, komt bij de 20% hoogste inkomens terecht. Hm. Ja, en ja. Tegenwoordig is de hypotheekrenteaftrek 11 miljard per jaar, zag ik vanmiddag weer. Dus dat is ongeveer 5,5 miljard per jaar die wij jaarlijks naar de rijkste 20% overhevelen.
Ja.
Dus.
En dan komen we dus weer terug bij wat Ori zei op Instagram. De rijkeren leven niet van gemeenschapsgeld, de bijstandstrekkers wel. Nou, niet dus.
Nee, nou, nee. Degene die hun handje ophouden zijn de rijkeren in ons land.
Ja.
Wat je dus eigenlijk gewoon ziet is, wat zie je wel vaak is dat... Eigenlijk is dat ook wat rechts doet, hè? Dat ze eigenlijk ook de middenklasse eigenlijk proberen op te vechten tegen de lage klasse in plaats van de hoge klasse. Maar ja, het geld moet je weghalen bij die mensen die steken hun handje omhoog.
Ja.
En de mensen die het meest voor betalen, die denken, ja, godverdomme, ik betaal superveel geld voor belasting. En die worden dan boos op iemand die geen baan kan vinden in plaats van, hoe heet ze? Charlene. Die minder belasting betaalt dan de meeste studenten in Nederland.
Ja, en over handje ophouden gesproken, zij heeft dus alles geërfd, hè?
Ja.
Zij heeft ook, het is gewoon niet haar bedrijf, zij heeft het gewoon geërfd, gewoon alsjeblieft.
Ja. Ja, wat ik ook wel heel erg kenmerkend vind aan deze reactie is... het past heel erg in het type reacties wat ik ook wel regelmatig krijg op TikTok-video's of Instagram-video's. En dat sluit eigenlijk heel erg aan bij het hele Andrew Tate-achtige gedachtegoed als je moet gewoon hard werken, goed voor jezelf zorgen, goed voor de mensen om je, zeg maar, je familie en je gezin. Want het is een jungle out there en alles is dus je eigen verdienste. En als het niet lukt, dan ben je een sukkel. Dat is, zeg maar, een beetje dat.
Ja,
dat zit er ook heel erg achter. Terwijl, en dan kan ik altijd zo, zeg maar, wie vertelt jongeren nog? Oh, nu begin ik echt oud. Ik ben 35 geworden twee weken geleden. Ja, dus ik ben nu echt officieel oud. Wie vertelt jongeren nog het verhaal van... Ja, maar jongens, je bent hier, je wordt geboren en vanaf dag één zijn er allemaal, zeg maar, is er allemaal gemeenschapsgeld wat in jou gestoken wordt. Inderdaad, van of het nou de stoep is waar je kinderwagen overheen hobbelt, die is aangelegd door de gemeente. Je gaat naar een basisschool waar goede juffen en meesters voor de klas staan, waar we met z'n allen voor betalen dat die daar voor de klas staan. Je bent veilig, want we hebben dijken in ons land aangelegd, waardoor de boel niet overstroomt, tot politie op straat, tot... Nou, dat, zeg maar, wie vertelt nog het verhaal over collectieve voorzieningen? En dat iedereen daarvan profiteert, zeg maar, hoe arm en hoe rijk je ook bent. En dat het gewoon normaal is om daar belasting voor te betalen en daaraan mee te betalen. Nou, dat zit ook weer heel erg in deze reactie van de rijken leven niet van gemeenschapsgeld. Jawel, echt ook zo'n bedrijf als Heineken, dat is groot geworden omdat we goede wegen hebben in Nederland.
Schoon drinkwater.
Je kunt hier gewoon makkelijk biertjes maken en makkelijk exporteren. Daarom is Heineken groot en ze betalen er dus gewoon helemaal niks voor.
Nee.
Dat we dat allemaal hebben in Nederland. Ja.
Nou, ik snap het gevoel ergens wel, hoor. Heel veel mensen in Nederland, heel veel mensen in Nederland zijn niet per se gelukkig met de baan die ze hebben. Die werken heel hard. Ik had bijvoorbeeld een buurman en die werd heel boos toen, volgens mij, mensen met een moeilijk beroep zeg maar in de pensioen konden.
Ja.
Nou, ik dacht heel vet, maar hij was heel boos, want die werkte al heel lang in de ICT. Dan van, ja, godverdomme, ik blijf weer achteraan, zeg maar, terwijl andere mensen een voordeeltje krijgen.
Ja.
Het had geen enkele reden om boos te worden op mensen die, weet je wel, 50 jaar in de bouw werken. Maar hij was gewoon boos, want hij het gevoel had, ja, ik ga er weer op achteruit, terwijl ik ook heel hard werk.
Ja, maar dat is dus precies het probleem volgens mij. Als je eenmaal begint met het afkalven van voorzieningen en ze steeds selectiever maken en steeds kleiner, dat iedereen het heeft, het gevoel van, ja, ik val er buiten, ik word genaaid.
Ja, maar daar heeft Janneke ook gelijk, want het is voor rechtse politici heel makkelijk om dan de schuld te leggen dus bij mensen die eigenlijk helemaal niks verkeerd doen.
Ja.
Terwijl het echt probleem ligt natuurlijk, zoals we allemaal weten, dus de mensen die de linkse de volte luisteren, hebben het waarschijnlijk mee eens. Het zit toch echt bij die hogere inkomens en die grote bedrijven die, ja, toch wel misbruik maken van onze zorgstaat.
Ja, we hebben het net over optimisme. Heb ik me voorgenomen om vaker optimistisch te zijn en positief. Ik lees in dit verhaal namelijk wel, ik word hier ook wel weer optimistisch van, omdat ik dus denk, volgens mij steunen alle Nederlanders dat de hoogste inkomens het meeste bijdragen en dat we dat eerlijk verdelen en zo.
Ja.
Maar er zit dus hier enorm veel ruimte nog om dat nog alsnog door te gaan voeren. Er zit enorm veel ruimte om gewoon daadwerkelijk ongeveer de verdeling te maken die de meeste Nederlanders willen. Namelijk dat hogere inkomens meeste, middeninkomens minder. Dus volgens mij, als je dit aan mensen uitlegt, zou er enorm veel draagvlak moeten zijn om gewoon even die voorzieningen wat op te trekken en allemaal wat ruimer te maken en een hogere bijdrage van de hoge en de hoge inkomens en de allerrijkste te maken. Volgens mij niemand als die dit hoort denkt, nou, dat is ongeveer precies zoals ik het wil hebben.
Ja.
Toch? Nee, volgens mij, hier zit echt heel veel potentie als je dit goed weet te vertellen en mensen hier je boos over weet te maken, dan zit je op een goudmijntje, denk ik.
Ja.
Ja. Dus laten wij dat in ieder geval proberen te blijven doen. En jullie ook als luisteraars en kijkers, blijf dat vooral ook doen. Het verhaal pushen over de ongelijkheid in Nederland en hoeveel mooier ons landje toch kan zijn. Hè? Dit land kan zoveel beter, om met Wouter Bos te spreken. zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik vond het heerlijk om weer even met jullie zo te praten. Fijn dat de vakantie voorbij is. Ja. en ook heerlijk om weer met jullie te praten als luisteraar. Hebben jullie nou iets te zeggen over wat we allemaal hebben verteld? Iets gemist? Of ben je het echt totaal oneens met onze take op optimisme of ongelijkheid? Laat het weten, stuur het in, spreek het in. En dan gaan we de volgende kletsende klasse daar weer over praten. Volgende week donderdag zijn wij er weer met een hele bijzondere gast. Tot slot, voordat wij gaan afronden, wil ik graag de redactie bedanken. Dat zijn Luc Rij voor productiesupport en Frank Arling en Leonore van der Heijden voor onze socials. Super bedankt jullie en dan zie ik jullie volgende week. Doei doei.
Doei, tot ziens. All you bad folks, you must go.